Goedemorgen. Even ter correctie, ik ben niet 46 jaar op pad, maar 48 jaar. Ik was het even vergeten. Ik heb niet goed geteld, laat ik zo zeggen. Om 1973, 28 februari 1973, nou nu is 2021, dat is toch 48 jaar? Ja toch? Mooi. Nou, daar zijn we er ook weer achter. Dat is bijna een halve eeuw. En ik heb het gevoel dat ik net begonnen ben. Soms denk ik wel eens, waarom moeten we tot eeuwigheid leven? Ja, we beginnen hier pas. Straks gaan we nog wat even door. Een glaasje water, heel lief van je. Dank je wel. En dat je kan zeggen vanmorgen, ik heb eeuwig leven. Dat is mooi om te kunnen zeggen. Ik zit nog een beetje in de verkiezingskoorts en de gevolgen daarvan. Dus we zijn natuurlijk in een hele chaotische politieke crisis terechtgekomen. En het is misschien een rare gedachte, maar als we bidden gebeuren er twee dingen. De God die breekt dingen af die niet goed zijn. Dat doet hij in ons leven ook. En hij wekt nieuwe dingen op. En onze slogan was de afgelopen weken, dat heb je met een democratisch gestel, de samenleving kiest, maar God bepaalt. En dat vertrouwen hebben we nog steeds. Dat als er straks een regering is, dat uiteindelijk God dit wil. En blijkbaar was de koers die gegaan was niet helemaal helder. Voor ons mensen is het natuurlijk een beetje chaotisch. Maar God die daarboven staat is bezig om op zijn manier ook de duizenden gebeden die zijn gebeden te verhoren. Dat we kunnen zeggen, hij bepaalt. En de Bijbel zegt ook, God stelt koningen aan en hij zet ze af. Dus God bepaalt ook op een gegeven moment de invulling van de gebeden. Wij kunnen gebeden bidden, en dat doen we. Maar God is het die bepaalt wat voor invulling eraan komt. En soms is dat anders dan wat je bidt. Dat kennen we allemaal wel. En natuurlijk is het zijn bedoeling dat wij wel leren om te kijken wat hij precies wil. Maar vaak weet je dat niet. Dat moet je ontdekken. Moet je zoeken. Maar we weten wel dat hij gebeden verhoort op zijn manier. Dus daar zitten we nog midden in. We zijn benieuwd hoe het de komende weken zal gaan. Wij blijven in ieder geval voor bidden. En God gaat bepalen. Mooi. Dat gehele gebeuren ook in Nederland. De crisissen die er zijn. Een crisis betekent oordeel. Oordeel komt voort vanuit de zonde. En in Jesaja 24 staat ook de zonde drukt op ons. En een ander kwaad, de beweging die we hebben, is de duivel die rondgaat als een briezende leeuw om te verslinden. En tegelijkertijd is het een intelligent wezen die bezig is om zijn plannen uit te voeren. En we bewegen als ware vanuit twee richtingen naar een climax toe. Aan de ene kant heb je het kwaad, wat zich steeds meer gaat laten zien, concreet. We bewegen steeds meer in Openbaring 12. Waar wordt gesproken over de draak, de duivel, de oude slang, die neergedaald is op de aarde. En dan zegt de Bijbel daar, wee de aarde, want de duivel is met grote grimmigheid neergedaald. Nou, dat kan emotioneel wat losmaken, maar er zit ook een intellect achter. Hij heeft een plan. De Bijbel spreekt ook over een antichristelijk tijdperk. Met aan het hoofd de antichrist. Dat is niet zomaar een vage geestelijk wezen wat zich incarneert in een mensenleven. Nee, dat is een zeer doordachte plan wat wordt uitgevoerd deze dagen. Wat tot het doel heeft dat die antichristelijke werkelijkheid, zoals de Bijbel zegt, zichtbaar en tastbaar wordt. En daar bewegen we naartoe. Dat is één kant van de werkelijkheid waarin we staan. En in de komende 10 jaar zal dat steeds heviger worden. Als je zegt, hoe kun je dat nou concreet zien, hoe het ongeveer zal worden? Dan kun je kijken naar de Chinese overheid. Die een totale controle aan het uitoefenen is op 1,4 miljard mensen. Een systeem van constante en continu controle. En in het antichristelijk Babylonische tijdperk wat komt, zal er geen plaats zijn voor één weg tot God. Religie zal een plek hebben. Politiek heeft natuurlijk een plek. We zien de VN die ook wereldwijd bezig is. De economie, de religie. Maar er zal geen plek zijn voor degene die wij hier aanbidden. Dat we kunnen zeggen, er is maar één weg tot God. En dat is door Jezus of door Yeshua Messias. Dat is ene beweging die gaande is. Maar er is nog een beweging gaande. En wij maken daar deel van uit. Dat is de beweging van God. Gods grote ingrijpen. We staan aan de vooravond van Gods nieuwe en grote ingrijpen in deze wereld. Dat heeft te maken met de wederkomst van Jezus. Wij bewegen als wereld naar dat moment toe. We zien door de geschiedenis heen dat God op verschillende momenten heel intens aanwezig was. Tastbaar. Hij schiep de hemel en de aarde. En we zien in de Bijbel, hij roept een man, Abraham, na de zondeval. En daarvoor lees je over de torenbouw van Babel. Als ik God was geweest, had ik me verenigd met de torenbouw van Babel. Dat was een machtige, zoals vandaag ook op allerlei vlakken ontwikkelingen zijn, was in die tijd dat ook zo. Dat was een fantastische, als je dat gaat bestuderen, hoe dat in elkaar zat, dat is geweldig. Ik zou me daarbij aansluiten, zeggen, we gaan die wereld veranderen. We gaan die toren bouwen, we gaan geweldige dingen doen, Vandaag zou je zeggen, we gaan de wereld redden. Met alle technische en wetenschappelijke onderwerpen die naar voren komen, gaan we de wereld bouwen. Maar wat doet God? Hij pakt één man. Abraham. Een zwakte bot. Maar we zien wat uit Abraham kwam, het volk Israël. En wat is het grootste wat Israël heeft gebracht? Het grootste wat Israël heeft voortgebracht is de Messias. Anders zouden wij hier vanmorgen niet zitten. Of luisteren. Jezus is de grootste vrucht uit Israël. Hij is onze verlosser. De verlosser van de wereld. En dan doet hij zijn werk. Hij staat op uit de dood nadat hij het werk heeft volbracht. Keert terug naar de hemel. Aanvaardt zijn koningschap. Wat voor mij het grootste feest is. Het moment dat Jezus het koningschap aanvaarde. En een van de eerste... We hebben het vorige over gehad. Een van de eerste daden die hij deed was de uitstorting van de Heilige Geest. En toen ontstond de gemeente. Allemaal grote bewegingen vanuit de hemel die zichtbaar en tastbaar zijn ook in de geschiedkundige kaders. En nu? U en mijn leven worden bepaald door het verleden, door het heden, maar ook door de toekomst. We leren van het verleden. Ik hoop dat er hier die luistert en zit, dat hij zie je zijn verleden kijken, wat er net over. Wat hebben we allemaal niet geleerd? Geweldig. Ons leven is ook een leerschool. Maar we leven in het nu. Ik bevind mij nu hier, op deze plek. In het hier en nu. Maar daar blijf ik niet bij. Ons leven is dynamisch. We zijn op weg ergens naartoe. Korte verband, een lange verband. Maar zo is het ook met de wereld. De wereld beweegt naar het nieuwe komen van Gods handelen. En dat is die wederkomst. En die twee bewegingen, het kwaad, het goede, die zijn op weg om tot een gigantische climax te komen. Goed en kwaad, licht en duister, liefde en haat, recht en onrecht. Dat hoopt zich op. En wij als gemeente zijn betrokken daarbij en in zekere zin zijn wij wegbereiders voor de komst van Jezus. Onze aanwezigheid hier, onze gebeden, ons uitzien naar, heeft te maken met die meewerken aan die doorbraak van dat Koninkrijk Gods. Dat heeft te maken met de toekomst. En ik wil met u lezen uit Romeinen hoofdstuk 8, waar we ook geconfronteerd worden met iets wat we vandaag zien gebeuren om ons heen. Romeinen 8, vers 15. Want gij hebt niet ontvangen een geest van slavernij om opnieuw te vrezen, maar gij hebt ontvangen de geest van het zoonschap, dochterschap, door welke wij roepen, Abba, Vader. Dat is het begin van het christelijk leven. Dat je God Vader kan noemen, Abba, Vader. De Heilige Geest roept mensen, brengt ze tot bekering, wedergeboorte. En dan brengt de Heilige Geest mensen bij Jezus. Jezus zit aan de rechterhand van God. En Jezus brengt ons bij de Vader. Want wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. Zijn grote doel was om de Vader te tonen. En ik hoop dat er ieder die luistert en kijkt, weet dat hij een hemelse Vader heeft. Deze geest getuigt met onze geest dat wij kinderen God zijn. Dat is een gevolg. Als God je vader is, dan ben jij zijn kind of zoon of dochter. Zijn we nu kinderen, dan zijn we ook erfgenamen. Erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Christus. Immers, indien we delen in zijn lijden, is dat ook om te delen in zijn verheerlijking. Dat is een paradoxaal woord. Het christelijk leven heeft te maken met heerlijkheid, maar ook met lijden. Daar komen we straks wel op. Indien we delen in zijn lijden, delen we ook in zijn heerlijkheid. Want ik ben er zeker van, Paulus had zekerheid vanuit de hemel, dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die over ons zal worden geopenbaard. Want met rijkhalsend verlangen wacht de schepping, bewust of onbewust, op het openbaar worden van de zonen en dochteren Gods. Want de schepping is door haar zondeval, ligt er een vloek over de wereld, aan de vruchteloosheid onderworpen. Dat is de tragiek van de mensen die de wereld willen verbeteren, maar door de zonden die niet uitwisbaar zijn, alleen door Jezus, blijft die vruchteloosheid. Je bouwt iets op en het wordt weer afgebroken. Kijk door de geschiedenis heen. De geschiedenis, al die koninkrijken, die zijn verdwenen. En dat zal ook met dit antichristelijk Babylonisch eindtijds koninkrijk zijn. Want de schepping is aan vruchteloosheid onderworpen, niet vrijwillig, maar om de wil van hem die haar daaraan onderworpen heeft. In hoop echter, omdat ook de schepping zelf van de dienstbaarheid aan de vergankelijkheid zal bevrijd worden tot de vrijheid van de heerlijkheid der kinderen Gods. Wat een zin, zegt Paulus. Ik kon een hele mooie lange zin zeggen. Maar hij zegt hier eigenlijk de vergankelijkheid. En ik moet helaas stellen, we zijn allemaal vergankelijke mensen. Eén ding is zeker als je geboren wordt, dat we weer gaan sterven. Dat is een onderdeel van de val van deze schepping. De dood is binnengekomen. Het vergankelijke en het sterfelijke zijn een uiting van de vruchteloosheid. Het heeft geen onvergankelijk leven in zich. Dan moet je vanuit een andere werkelijkheid gaan putten. Want wij weten dat tot nu toe de ganse schepping in al haar delen zucht en in barensnood is. Nou, de vrouwen in ons midden, als u dit hoort vanmorgen, dan weet u wat dit betekent. En tussen haakjes, ik ben blij dat ik geen vrouw ben. Ik heb het een paar keer meegemaakt, maar dat is een hele gebeurtenis om een kind voor te brengen. Dus barensnood, zuchten. De schepping vandaag zucht, zegt de Bijbel hier, en is in barensnood. En niet alleen zij, de wereld, maar ook wij zelf, wij die de geest als een eerste gave ontvangen hebben, zuchten bij onszelf in de verwachting van het zoonschap, dochterschap, de verlossing van ons lichaam. Uiteindelijk wel. Het lichaam is de expressie van het feit dat je sterfelijk bent. Ik weet niet of je het soms ook wel hebt, dat je zucht in jezelf. Dat je, ik wil hiervan bevrijd worden. Ik wil in die... Je ziet het wel eens als je door de weilanden loopt, dat doe ik nog wel eens, en dan zie je die vogels vliegen in alle vrijheid. Ze kunnen alle kanten op. Ze zijn niet gebonden door wat ook. En zo is het ook met ons. Wij komen in een dimensie straks, wat we nu ten dele proeven, wat zo heerlijk en vol is, dat je je volkomen vrij voelt, volkomen gelukkig. Dat kunnen we ons nu niet voorstellen. Vaak worden we door onze lichamen beperkt. Staat hier ook. Want in die hoop zijn wij behouden. Maar hoop die gezien wordt, is geen hoop. Want dat zal hem hopen op hetgeen men ziet. Indien we echt hopen op hetgeen wij nog niet zien, verwachten wij het met volharding. Spanningsveld in dit gedeelte heeft te maken met het onderwerp. vergankelijkheid, sterfelijkheid, onvergankelijkheid, het kwaad, de vruchteloosheid van de schepping, het komende antichristelijke tijdperk, wat is als een drenkeling die probeert die wereld te redden, en de wederkomst en de heerlijkheid van God. Die twee werelden die vinden ook in ons plaats. Aan de ene kant heb je in jezelf dat leven van God, en aan de andere kant heb je ook die sterfelijkheid. En dat lijkt soms paradoxaal te zijn. Dat is het ook. Dit is de werkelijkheid waarin we leven. De werkelijkheid en de werkelijkheid van het onvergankelijke wat zich verenigt. En Jezus heeft dat bij elkaar gebracht. En we bewegen daarin en we hebben te maken met besmettingen van de duisternis, van het kwaad, elke dag opnieuw. En we hebben te maken met de werking van Gods geest die ons opwekt om Jezus te blijven volgen. Maar als je zegt, ik ben een volgeling van Jezus en ik ben op weg naar die onvergankelijkheid, dan heb je te maken met de besmettingen van de zonde, met een cultuur die besmet is en je hebt een macht van de boze die bezig is om dat werk van God tegen te gaan. Dat kan je eigen directe omgeving zijn, maar ook de cultuur waarin je leeft. En de vraag is, ook in de eindtijdrede van Jezus, komt naar voren, hoeveel zullen er doorheen komen? Het is toch gigantisch wat we de afgelopen 40 jaar alleen al in dit land hebben meegemaakt. Dat zoveel mensen van het geloof zijn afgevallen. Niet meer de weg van God gaan. Zelfs vrienden in de directe omgeving die je kent, die opgebouwd waren in het geloof, hebben het geloof terzijde gelegd. Dat is een kaalslag. Ik heb het hier geloof ik al meer verteld. Toen ik tot geloof kwam en op weg ging, of toen ik opgroeide, ging nog 90% naar de kerk. Ik geloof dat er vanmorgen niet meer dan 5% van de Nederlandse bevolking nog een of andere link hebben met een kerk. Wat is er gebeurd? Nou, als we het historisch zien, dan zien we dus een opeenhoping van zonde. Dingen die tegen God zijn ingegaan de afgelopen 40 jaar. En de macht van het kwaad heeft zich genesteld in onze samenleving. En we zien een worstelende samenleving om toch ondanks die besmettingen overeind te blijven. Om met hoop naar de toekomst te kijken. Terwijl eigenlijk, zoals we hier gelezen hebben, het is aan vruchteloosheid onderworpen. Het is als het ware een drenkeling die probeert zichzelf aan zijn haar omhoog te trekken om eruit dat water te komen. De ene crisis is voorbij en de andere komt weer. Dat zal ook in de komende 10 jaar gebeuren. Als de antichristelijke tijdperk opkomt, zal er ook daar momenten zijn dat die crisissen weer toe gaan nemen, want we redden het niet. De vraag van morgen is, kom ik er doorheen? Kom ik door een tijdperk heen die nog heftiger is dan de afgelopen jaren? Kom ik door de crisis heen? En hoe dan? Of ben ik een van degenen waar Jezus over spreekt in de eindtijdrede? Velen zullen ten val komen. Die zullen de druk niet aankunnen. Ik heb erover nagedacht. Wat zijn de ingrediënten om toch stand te houden? De Bijbel spreekt er zo vaak over. Dat je in de strijd stand moet houden. Paulus zegt, voorts broeders en zusters, wees sterk in de Heere en in de sterkte van zijn macht. En God wordt genoemd in Romeinen 15, de God der volharding. Volharding is een eigenschap van een gelovige die te midden van de strijd stand houdt. Hoe dan? Als Jezus straks terugkomt, zal hij nog bij mij geloof vinden? Of wat zijn ingrediënten, elementen om het vol te houden in de komende 10 jaar? En niet meegezogen te worden door de cultuur van kwaad, zonde en de mens die zichzelf centraal stelt om te overleven. Want als God uit je leven weg is, dan neemt iemand anders de plaats in. En wat je ziet, het voltooid humanisme noem ik dat. De mens krijgt nu de centrale plek. Zoals de duivel die mens verleidde in de hof. Je zult zijn als God. En je ziet, als God weg is, dan hou je jezelf over. Alles draait om jou. Dat is niet Bijbels. Alles draait in de Bijbel om God die jou tot zijn recht laat komen. Een groot verschil. Maar hoe kom je nu door de druk van de tijd heen dat je het geloof behoudt? Dat je, zoals ook Matthäus 24 zegt, wie volhardt tot het einde, die zal behouden worden. Ik heb 3 punten hier staan. Wat moeten we leren? Het eerste, misschien een hele vreemde gedachte of principe, is leer om de rust in te gaan. Wat? Nog een keer. Leer om de rust in te gaan. Dat is moeilijk. Maar te midden van dat geweld, van die antichristelijke bewegingen die opkomen, de heftige strijd die bezig is op deze planeet, de rust ingaan, is dat een wapen om stand te houden? Ja, toen ik erover bad, vond ik het een vreemde gedachte. Maar toen ik er verder over nadacht, was vaak zo met God, die gedachte die je dan krijgt als je bidt, dan denk je, wat is dit nu weer? Maar als je daar dieper over nadenkt, denk je, ja, daar zit inderdaad kracht in. In Colossenzen staat, ons leven is geborgen in God, in Christus. Wat is er veiliger dan in God te zijn? Ons leven is geborgen in Hem. Wij zijn allemaal activisten, drukke mensen. Voor allerlei dingen willen we doen. Als we elkaar tegenkomen, dan vragen we ook vaak van, wat doe je allemaal? Bij God is het anders. Hij begint met je zijn. En Hebreeën 4 zegt, je mag de rust ingaan. Tot stil te komen. In stilheid en vertrouwen zal uw sterkte zijn. Ik geloof in de eindtijd waar een element van de donkere kant zal zijn dat mensen, om het maar bijbels te zeggen, bezwijmen van angst. Dat er een groep mensen zal zijn die in de rust zijn. Die de geborgenheid kennen. Die vrede kennen. Die veiligheid kennen. Dat zijn al die elementen die je in Christus ontvangt. Veiligheid, vrede, geborgenheid. Is mogelijk. Een opgejaagde samenleving en daarbinnen christenen die in de rust kunnen zijn. Dat moet je leren. Probeer het maar eens. Om een halve minuut in de stilte bij God te zijn. Onze hoofd, onze gedachten gaan alle kanten op. Je gevoel gaat alle kanten op. Dit moet je nog doen. Dat heel moeilijk om in die rust te komen. En toch moeten we het leren. Psalm 27 staat het zo prachtig. In de dagen van het kwaad, en dit zijn de dagen van het kwaad, bergt hij ons in zijn hut, in zijn bescherming. Te leren om in de rust te komen. Probeer het eens. Begin niet met een half uur, begin met een halve minuut. Hoe doe je dat? Op een stoel te gaan zitten, aan God gaan denken en zegt God, ik kom bij u. Ik kom in de stilte bij u. En mogen uw geest mij in die vrede van uw lijden, in die veiligheid, in de zekerheid. De wereld wordt steeds onzekerder. In haar vruchteloosheid, in haar vergankelijkheid, in haar angsten. Dat is het eerste wat ik u mee zou willen geven. Leer om in die rust te komen. Ik heb nog een tweede. Wat geeft ons kracht om er doorheen te komen? In de eindfase van de geschiedenis, in de botsingen tussen licht en duister, tussen liefde en haat en tussen recht en onrecht. Ik heb hier staan Hebreeën 12. Bekend gedeelte. Maar we lezen, daarom dan, laten ook wij nu, wij er zulk een wolk van getuigen rondom ons hebben, afleggen alle last en zonde die ons ligt in de weg staan, en met volharding de wedloop lopen die voor ons ligt. Laat ons oog erbij alleen gericht zijn op Jezus, de leidsman en voleinde van het geloof, die, om de vreugde welke voor hem lag, het kruis op zich genomen heeft, de schande niet achtende en gezeten is aan de rechterzijde van de troon Gods. Vestigt uw aandacht dan op hem, die zulk een tegenspraak van zondaren tegen zich heeft verdragen, omdat gij niet door matheid van ziel verslapt. Twee belangrijke gedachten moeten we toelaten, ook in deze komende 10 jaar. Dat is ten eerste dat we gaan geloven in de wederkomst van Jezus. Geloof. Geloof is gebaseerd op het woord. Het woord begint te werken als je het gaat geloven. En een ander woord voor geloven is toelaten. Als je niet gelooft in de wederkomst, wat te maken heeft met Gods uiteindelijke doel om die wereld te verlossen, dan ben je overgeleverd aan wat de wereld te bieden heeft. Ons leven is geborgen in dit woord. En dit woord zegt dat hij spoedig komt. Dat is ook de hoop, en dat zag je al bij de eerste gemeente. Had al de hoop voor die wederkomst. Hij komt terug. En als hij terugkomt, komt het koninkrijk. En gaat zijn wil geschieden. Het tweede wat je hier leest, Jezus is ons voorbeeld. Hij ging naar het kruis, dus hij ging de grootste druk en de verdrukking in. Hij wist de vreugde die voor hem lag. Dat is het tweede. Ons leven wordt bepaald mede door onze toekomstvisie. Hoe zie je je toekomstvisie? Hier lezen we over de visie die Jezus had. In zijn geest wist hij, de vreugde ligt voor mij. En in het diepste lijden, en we hebben het al gelezen in Romeinen 8, als we delen in zijn lijden, delen we ook in zijn heerlijkheid. Jezus wist de heerlijkheid die voor hem lag. En dat motiveerde hem ook om die moeilijke weg te gaan van lijden en sterven. Dat geldt ook voor ons. Hebben een vreugde die voor ons ligt. Heel veel mensen hier op aarde hebben een korte termijn visie voor het hier en nu. Carrière maken, niks verkeerd mee. Geld verdienen, ook niks verkeerd mee. Gelukkig gezinnetjes stichten, niks verkeerd mee. Maar het is nog een overtreffende werkelijkheid. En die vind je hier. De heerlijkheid die voor je ligt, die te maken heeft met je eeuwige bestemming. Onze echte bestemming, en iemand heeft het eens verwoord. We zitten nu als het ware in barensnood, we zitten in een baarmoeder. Maar we komen er straks uit en hebben we deel aan de volle heerlijkheid van God. God wordt genoemd de Vader der heerlijkheid. En die heerlijkheid ligt voor ons. En om je te wapenen tegen het kwaad en de negativiteit en de duisternis, is het belangrijk om die twee gedachten vast te houden. Heer, u komt. En u komt met uw heerlijkheid. En hoe dat concreet eruit gaat zien, we proeven er iets van nu. Als je met Jezus wandelt, iets. Maar straks in miljoenen malen groter en heerlijker dan het heerlijkste wat je nu kan bedenken. Dat moet je motiveren. Als je lijdt van wie je gelooft of vervolgd wordt. Wat is je motivatie dan? Het is een motivatie. Hij komt. En als je goed luistert in de geest, dan denk ik dat de deur al langzaam open gaat. Dat hij spoedig komt. Maar hij komt met een nieuwe werkelijkheid. Uiteindelijk zegt Habakkuk 2 vers 14, de aarde zal vol worden met de kennis van zijn heerlijkheid. De aarde heeft een geweldige toekomst. Wat zie je ook aanpraten, wat er met die wereld gebeurt. Die wereld heeft een fantastische toekomst, omdat Jezus terugkomt met zijn heerlijkheid. Hij gaat deze aarde vervullen met de kennis van zijn heerlijkheid. Dat is het tweede. Wapen je ermee. Met die twee gedachten. Nog een laatste, tot slot. Leer om te lijden. In Johannes 15 zegt Jezus, ik ben jullie Heer. Ik heb geleden, ook jullie zullen lijden. Een groot gedeelte van het lichaam van Christus, de gemeente, wordt vervolgd vandaag. Staat onder druk. Moet lijden. Moet emotioneel lijden, mentaal lijden, zelfs fysiek lijden. Er zitten mensen in de gevangenis. Wij lijden in dit land ook op een bepaalde manier. Als er allerlei dingen binnenkomen in ons land die tegen God ingaan, dan kun je je soms voelen als een Lot in Sodom en Gomorra. Die heeft geleden. Hij woonde te midden van een cultuur die antichristelijk en antigodsvrucht was. Dat raakte zijn hart. En ik weet niet hoe het met u gaat, maar als u soms iets aan het lezen bent over hoe we in deze land met elkaar omgaan en wat er allemaal gebeurt, dan kan je als christen moeten lijden. En dat gaat toenemen. We moeten ons voorbereiden op meer lijden en vervolging en verdrukking. Ik heb u net het voorbeeld van China genoemd. Als die antichristelijke macht nog een tijdje zijn invloed gaat uitoefenen, dan komen de christenen onder druk. Onze gedachten vanuit het woord komen onder druk. En de moeilijkheden nemen toe. Dat is ook bijbels. En dan is de vraag aan ons, hoe ga ik daarmee om? Leer ik te lijden en daar, zoals Paulus het zegt, ik roem in moeilijkheden. Ik roem in problemen. Ik roem in het lijden, omdat de kracht van Christus zichtbaar wordt. We hebben allemaal een vorm van lijden. Alle mensen die zitten te kijken en wij met z'n allen, of het nou fysiek lijden is of wat dan ook. Maar hoe ga je daarmee om? Wat doen we als wij vervolgd gaan worden? Het is belangrijk om je daarop voor te bereiden door de gedachte toe te laten van dit is normaal. Jezus zegt, ik ben jullie meester. Ik heb geleden, jullie zullen ook lijden. Je staat niet boven je Heer. Dus in die eindtijdbotsing die toeneemt, waarin we gemotiveerd worden om de heerlijkheid van God voor ogen te houden, zal er ook tijd zijn, zoals Romeinen 8 die we gelezen hebben, als we delen in dat lijden, zullen we ook delen in de heerlijkheid. Dus het is belangrijk om je te beseffen dat lijden niet verkeerd is. Het hoort erbij, het zit in zijn programma. Het is wel de vraag, wat doe ik ermee? Ook vanmorgen. Er is net gesproken over dat ieder van ons pijn, moeite, verdriet heeft. Wat doen we dan? Komen we eronder zitten? Worden we verbitterd? Wat doen we met onze moeilijkheden? Of zeggen we, wacht, we gaan met Christus hier doorheen. We laten hem toe in de moeilijkheden, in het fysieke tekorten die we ervaren met z'n allen. Zodat zijn kracht kan komen. Dat is een houding die we kunnen toelaten. Het lijden wordt niet minder. Het antichristelijke cultuur wordt groter, ook in onze samenleving. Het zijn de stuiptrekkingen van het rijk der duisternis die probeert om die wereld nog in zijn greep te houden. Voordat hij terugkomt, de koning der koningen. En wij staan daar middenin vandaag. Tussen dit krachtenveld, morgenochtend weer op je kantoor of waar je ook zit, op school, zijn die krachten aanwezig. Het sterfelijke, het beperkte, het vruchteloze, het leugenachtige. Het zit erin tot in de politieke vezels, zoals we de afgelopen week hebben gehoord. Het zit overal. En dan? Hoe sta ik er dan in als christen? Ga ik mee? Of verhard ik mijn hart? Of zeg ik, Jezus, ik kom bij u in uw rust. Ik laat me beschermen door u. U bent mijn geborgenheid. Ik werp mijn bekommernissen op u. U zal voor mij zorgen. En hou ik die visie vast? Ook als de wolken komen tussen de zon en tussen mij, geloof ik nog steeds in die zon die schijnt en die volledig gaat schijnen als Jezus terugkomt? Geloof ik erin dat de heerlijkheid die bij God is, dat ik daar deel aan mag hebben in al zijn glorie, is dat mijn toekomst? Dan is er een grote kans dat we er doorheen komen als gemeente van Jezus. Dat we behouden zijn voor hem. Dat we deel mogen hebben aan dat eeuwig koninkrijk. Ook te midden van het lijden. En van de moeilijkheden. God heeft dat zo bedoeld. Ik niet. Hij heeft dat zo geprogrammeerd. En wij staan erin. En daarom is ons leven ook een leerschool. Van geloof, vertrouwen op het woord, op hem die komt, zodat we onze eeuwige bestemming in hem gaan vinden. En dat begint niet straks, dat begint vandaag, dat begint nu. Mogen de Heer ons zegenen in onze weg met hem, nu, maar ook in de komende jaren. Laten we bidden. Vader, dank u dat u bezig bent om uw koninkrijk op te richten. Nu nog verborgen voor een groot deel, maar straks totaal zichtbaar. Wat een toekomst heeft u bereid. En te midden van alle verdrukkingen die er nu zijn en komen, crisissen zoals ze dat noemen in de wereld, en de macht van het kwaad wat oprukt, wat zoveel vernietigend werk doet in oorlogen en in zonde en in kwaad. Heer, het lijkt of de hel is losgebarst in deze wereld. Het is inderdaad als in de dagen van Noach. De aarde is vol van geweldenarij, verwarring, onzekerheid, verdriet. Te midden van dat brengt u leven. Hebt u gedaan. En zult u uiteindelijk het laatste woord hebben. Help ons, Heer, om dicht bij u te blijven. Ook nu, maar ook straks. In de tijd die voor ons ligt. We zegenen elkaar hierin. Omdat wij het geloof zullen behouden tot het einde toe en zullen volharden in het volgende van Jezus. Amen. Amen.